Al enkele weken zijn we samen nadenken over een groot thema. En het thema, dat grote thema, dat is de kerk in plaats van genezing en herstel. En ik heb de laatste twee zondagen heb ik met jullie nagedacht over lijden en over ziekte. Over de plaats van God en de soevereiniteit van God daarin. En vanmorgen wil ik met u ook weer verder gaan op dat thema. En de volgende week, zondag, dan sluiten we dit blok eigenlijk van met de laatste preek erover af. Ik moet zeggen dat ik diep geraakt ben in de voorbereidingen van dit alles. Het openbaart mij iets van Gods grootheid. Het openbaart mij iets van de kwetsbaarheid. Maar het openbaart me ook iets van de diepe genade die we kennen om als gemeente samen te zijn. En volgende week zal ik met u nadenken over als één lid leidt, dan leiden alle leden mee. Maar vanmorgen wil ik met u nadenken over dat wat het antwoord op lijden is. Er zijn meerdere antwoorden die God wil dat we geven. Maar één van de antwoorden die staat beschreven in Jacobus 5 vers 13. Laat die tekst maar even zien, Nathan. En dan staat, is er iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. En daar wil ik met u over nadenken. Het is een heel eenvoudige zin, maar een hele diepe zin. Een hele diepe oproep. En daar is aan de ene kant een gezamenlijk bidden voor ziekte en genezing en lijden. Maar de eerste is eigenlijk je eigen positie ten opzichte van God. En daar wil ik met u vanmorgen over nadenken. En ik bid zo dat, dat ik met passie mag spreken, maar ook dat u met passie wil luisteren. Omdat het, ziekte en lijden en ook genezing is een groot thema in Nederland. Maar het is ook een groot thema in uw eigen leven. Op het moment dat het je treft. En ik heb zo gemerkt dat ik het beste over onderwerpen kan nadenken als het rustig is in mijn leven. En aan de andere kant ervaar ik de diepte pas als ik erover nagedacht heb, als het dan in ons leven komt. En zo wil ik heel graag voor jullie bidden en dan laten we daarover nadenken. Vader, we willen ons buigen. U weet wat we voor doel hebben met deze prediking. Dat we allereerst uw heerlijkheid mogen ontmoeten. Uw heerlijkheid mogen zien. Uw soevereiniteit boven alles. Dat die zich door het lijden openbaart. Op een bijzondere wijze aan het kruis van Christus, toen Christus stierf. En daar de heerlijkheid van u over de liefde en de genade en de bemachtigheid geopenbaard werd. En aan de andere kant uw rechtvaardigheid en uw gerechtigheid. We willen bidden dat we met grote bewogenheid, dat deze prediking ertoe tot zijn lijden, dat er een grote bewogenheid in ons hart komt voor de lijdende mens. Dat we ons niet afwenden, maar dat we ons toewenden zoals u zich toewendt tot de mens. Dat u gekomen bent in het lijden van de mens. Toen de Heer Jezus een lichaam aannam en de Zoon van God een dienstknecht werd. We willen bidden dat we met passie willen bidden voor genezing. En dat we voor passie op de bres gaan staan. Om de troon van God te bestormen. Om als we het over lijden hebben en het lijden in ons midden. Dat we met passie kunnen bidden dat u geneest en dat u kracht geeft. En aan de andere kant, dat we niks te claimen hebben. Maar Heere God, dat u soeverein bent en dat u zichzelf ook verheerlijkt door de lijdende mens. En dat is wat we voor doelen hebben. Vader, wil u zo tot onze harten spreken en ons echt aanraken. Ik wil u zo bidden dat de beperktheid van woorden die van buitenaf worden gesproken, wat elke prediker kent, dat u, Heere God, van binnenuit met uw Heilige Geest wil werken en het bewerken, zodat het grote doel in ons leven wordt bewerkt. En dat is namelijk dat we gelijkvormig worden naar het beeld van uw Zoon. Dat is de nood die we kennen, om gelijkvormig te worden. Dat is ook het antwoord. En we willen u zo danken. In Jezus' naam. Amen. Er is een trend in Nederland, als het gaat over ziekte en over genezing, dat een christen geen ziekte of lijden zou moeten ondergaan. En ik laat u vier dingen eigenlijk even kort zien, wat heel veel leed eigenlijk veroorzaakt, als je van die kant vertrekt. Er wordt namelijk over lijden en ziekte soms gedacht dat een christen niet ziek hoeft te zijn. En als die wel ziek is en niet geneest, dat er zonde in het spel moet zijn. En we hebben de laatste keren hebben we daarover nagedacht. U ziet in het leven van Job dat gewoon niet klopt. Job heeft helemaal geen zicht erop wat hem allemaal overkomt. Dat er in de hemelse gewesten eigenlijk een ontmoeting is tussen God en Satan. En dat God zijn heerlijkheid wil laten zien door Job heen. Dat hij de Satan eigenlijk, vrij spel geeft met grenzen. Met de grenzen die God zelf aangeeft in zijn soevereiniteit. En dat Job eigenlijk helemaal geen zicht heeft wat er zich eigenlijk zo afspeelt. En de vrienden van Job met hetzelfde dilemma komen te zitten zoals wij dan. Dat ze zien, Job die is godsvrezend, oprecht. Hij dient God. Hij is een godsvrezende persoon. En toch overkomt hem dat. Over die vrienden kunnen we heel veel zeggen, maar één ding wil ik eerst benadrukken, wat ik de vorige keer ook heb gezegd. Wie van u heeft al een 7 dagen en 7 nachten bij een vriend gezeten toen hem leed overkwam? Vrienden van Job deden dat. Dus het waren echte vrienden. Dus we moeten daar niet te veel over zeggen. Maar ze gingen aan de haal met dezelfde dingen waar wij nu aan de haal gaan in deze tijd. Dat we reden zoeken over lijden. En een van de redenen zou kunnen zijn, dan zeggen we, wat absoluut niet waar is, dat er zonde moet zijn in het leven van die persoon. Een andere stelling die vaak wordt gegeven is, als een zieke niet geneest, dan is het een kwestie van ongeloof. Dat is precies hetzelfde dilemma als ook weer die vrienden van Job. Dat het een verklaring moet worden gegeven. En we hebben gezien in de laatste 2 preken... Als u ze als gast niet gehoord heeft, kunt u ze op onze website kunt u ze luisteren. Dat God net door lijden heen geloof bewerkt. Dat net God door lijden heen loutering bewerkt. En dat het zo niet is dat voor elke, als je dat niet ziet, dat door loutering de mens tot gehoorzaamheid komt, omdat Jezus door het lijden heen gehoorzaamheid geleerd heeft. Dan krijgt lijden een heel andere aspect. En dan ga je eigenlijk alleen maar kijken dat lijden moet worden verzacht en ziekte moet worden opgelost, ziekte moet worden genezen. En als dat niet kan, als die theologie in je hoofd zit, dat God gekomen is om zeg maar u te genezen, om u te dienen, dat u geneest, dan is het zo dat je als je dan te maken krijgt met de lijdende mens en je spreekt een gebed uit en je geneest niet, dan zeg je oké, dat komt door ongeloof. En het leed wat iemand dan overkomt, dat is verschrikkelijk. Wat je ook soms hoort is, ziekte komt van de duivel. En de vader maakt zijn kinderen niet ziek. En God de vader maakt zijn kinderen niet ziek. En dat wordt dan gebaseerd op Lucas 11, vers 11. Waar staat, welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem een brood vraagt, een steen geven. Of ook, als hij hem om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven. We hebben gezien, en daarom herhaal ik dat God boven zijn soevereiniteit, dat hij het gezag heeft over ziekte en gezag heeft over lijden. Hij zelfs het gezag heeft over dat een ander mens kwaad doet. En we hebben gezien, in Deuteronomium 32 vers 29, daar staat, zie nu in dat ik die ben, er is geen God naast mij. Ik dood en ik maak levend. Ik verwond en ik genees. En er is niemand die uit mijn hand redt. Of in Exodus 4 vers 11 staat, wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heer? Dat zijn aspecten die moeilijk te begrijpen zijn. Ik worstel daar ook ontzettend mee. Maar het is een kant van de Heere God, van zijn soevereiniteit, dat hij almachtig is, alwetend is en absoluut vrij is. En dat hij bestuurt. En ook als het mij overkomt, dat hij het gezag heeft. Hij laat het toe. Met één groot doel. En dat is om het te vormen naar het beeld van Jezus Christus. Er wordt vaak gesproken over het vierde. En dat is niet alleen voor je zonde. Christus is niet alleen voor je zonde, maar ook voor de ziekte gestorven. En je kunt dus van je ziekte net zo zeker verlost worden als van je zonde. Je kunt volledig genezen, net zo als dat God je zonde vergeeft. Dat is een uitvergroting en een karikatuur maken van Jesaja 53. Omdat dat is het ene aspect. Het andere aspect is dat we nu, er komt een tijd dat we volledig genezen zijn. Die ligt voor ons. En dat is nu en is komende. We zien in Romeinen 8 dat deze schepping, die is onderworpen, zo staat het, aan de zinloosheid waaraan de schepping onderworpen is. Daar is een enorme gebrokenheid. En ook de christen maakt deel uit van deze gebrokenheid. En dat is zo ontzettend belangrijk dat we die aspecten ook zien, zodat we dus in grote vrijmoedigheid, ik wil volgende week, dan zal ik op het einde van de preek zal ik daar iets over zeggen, maar volgende week willen we ook samen in het midden van de gemeente voor de lijdende mens bidden. Zodat we in de grote vrijmoedigheid voor Gods troon komen en ook dat we bidden, Heere God, wil u ons genezen. Maar aan de andere kant is het zo dat we het niet mogen claimen. We hebben niks te claimen. We hebben niks te claimen. Soms dan hoor je gebeden van, ik claim de genezing in de naam van de Heer Jezus. We hebben niks te claimen. Want het is Gods soevereiniteit. Dat hij aan de ene kant, ben ik volledig van overtuigd. Daarom deze inleidingen van prediking ook. Ik ben er volledig overtuigd dat God in deze tijd ook geneest. En dat we nu ook in grote vrijmoedigheid mogen komen. Maar het is aan hem of hij met deze mens, of die daardoor werkt door genezing en zichzelf verheerlijkt, want dat is het doel. Of dat hij zegt, ik geef hem zoveel kracht, ik zal er zoveel troost aan geven, dat hij door het lijden heen in die mens zichzelf verheerlijkt. Ik ben het meest aangeraakt door de mensen die in mijn omgeving leden, echt leden, of verliesleden, wat verschrikkelijk was. En ze zeiden, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de Heer zij geprezen. De naam des Heeren zij geloofd. En toen dacht ik, toen ik dat meemaakte, deze God wil ik volgen. Deze God wil ik volgen. Als iemand in zo'n grote nood, in zo'n verlies of zoveel ziekte, zo'n gebrokenheid, dat hij zich vastklampt en die grootheid van God door deze mens heen, dat hij zijn heerlijkheid liet zien. Ik wil met u kijken naar 9, en dat zal ik even snel doen, maar het gaat eigenlijk om het volgende. Ik wil u laten zien in de Bijbel, dat is een preek van de Heer Jezus, dat hij 9, zeg maar, hoe lijden tot ons komt. Waarom wil ik dat met u behandelen? In Lucas 21, als de Heer Jezus dat doet, dat we inzicht krijgen wat de bron van lijden is. En u zult vele mensen die hier zitten, die hebben op een of andere manier daarmee te maken gehad. Als we de bron kennen, als we weten wat er aan de hand is en waarom dat het is, kun je heel specifiek ook bidden. Kun je echt de Heere God zeggen, Heere God, dit is er aan de hand en we willen u bidden om te verzachten, om het weg te nemen, te genezen. In Lucas 21 vind je het eerste wat er staat, is als de Heer Jezus zegt, hoe leid komt het tot ons? Dan zegt hij, lijden ten gevolge van verwarring op godsdienstig gebied. Er staat in Lucas 21 vers 8, pas op dat u niet misleid wordt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. Wat is er niet een lijden in deze wereld? Wat zijn er niet mensen moeten vluchten? Wat zijn er niet mensen in andere landen terechtgekomen? Doordat er een enorme verwarring is op godsdienstig gebied. Hoe groot is niet de verwarring in Nederland, maar hoe groot is het niet op andere landen waar de valse christenen eigenlijk opstaan en dood en verderf zaaien. De andere kant is dat er, zegt de Heer Jezus, aan mij, je zult horen van oorlogen en allerlei oproer. Dat is lijden door oorlogen en conflicten in de samenleving. Dat is de tweede vorm hoe het eigenlijk in ons leven terechtkomt. Ik moest er, toen ik wist natuurlijk wat ik ging spreken, en toen ik het avondmaal was aan het uitdelen, toen zag ik de mensen in ons midden die huis en hart hebben moeten verlaten. Die asiel hebben moeten zoeken. Die in de vreemde zijn terechtgekomen, omdat dit grote lijden van oorlogen en conflicten over hen heen kwam. Vaak in combinatie met hetgene wat in het eerste staat. Dat die combinatie het zo dramatisch maakt, dat mensen zo lijden dat ze van hun familie moeten verlaten, dat ze naar andere landen vluchten, om daar een veilig onderkomen te hebben. In Lucas 21, vers 11 zegt de Heer Jezus dat er lijden zal zijn door natuurrampen en aardbevingen. Er zullen grote aardbevingen zijn. Op verschillende plaatsen staat er Lucas 21, vers 11. Dat is de derde vorm wat je eigenlijk ziet, eigenlijk bijna wekelijks, dat er een lijden is, doordat er enorme natuurrampen eigenlijk zijn. Het vierde wat de Heer Jezus zegt is dat de hongersnoden, economische nood, en dat is op micro, op klein en grote schaal. Weet je, als er in Nederland iemand werkeloos wordt, en je krijgt, komt hij een grote, nu op dit moment, kun je in enorme problemen komen. Zelfs dat mensen hun huis moeten verkopen. Of dat ze in de schuldsanering komen. Dat is een lijden wat eigenlijk veroorzaakt wordt door een enorme economische nood die er is. Maar op wereldschaal zie je natuurlijk daar waar, hongersnoden, waar oogsten mislukken. Hoeveel lijden is er eigenlijk niet? Terwijl er, over de hele wereld gezien, als je het hele voedsel bekijkt wat God op deze aarde heeft gegeven, dan kan iedereen hartstikke zat zich weer eten. Maar het is zo verdeeld dat er, als er mensen zijn in hongersnoden, en hier draaien we het eigenlijk door de molen heen, als de prijs niet gehaald wordt. En je ziet eigenlijk dat er genoeg voedsel is, maar er zijn hongersnoden. En daardoor komt heel veel lijden, zegt de Heer Jezus. Het vijfde is dat hij spreekt over besmettelijke ziekte. Het lijden door lichamelijke ziekte en door zwakheid. Wat ik wat me erg trof was, dat hij zegt in het zesde, lijden door de medemens. Lucas 21, vers 12. Maar voor dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen. Ik moest zo denken aan dat er vervolging is. Ook hier in Nederland komt er een enorm lijden op mensen. Je moet op een moment moet je uniform gaan denken over het huwelijk. Als je iets zegt dat een huwelijk voor een man en een vrouw is. Als je iets zegt dat een huwelijk niet een verbond is tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Ik zal het je zeggen, als je het in een ronde zegt, en ik kom wel eens in situaties waarin ik dat zeg, dan het verbond wat God gesloten heeft, en het verbond wat hij gegeven heeft voor de zondeval, en het unieke van dit verbond, dat hij iets wil laten zien van de Zoon van God en zijn gemeente. En daarom ga ik er op de bres staan, omdat het iets fundamenteels is. Het is niet zomaar iets wat we kunnen laten verkwanselen. En dat je moet je stelling tegennemen. En als ik dan stelling neem, ik weet dat het komt over mij. Het maakt niet uit in welke situatie dat ik ben. Of het nu in een situatie is van het werk. Of in een situatie is soms ook onder christenen. Dat je tolerant moet zijn. En je verdedigt het. Dan krijg je te maken met vervolging. Dan krijg je te maken met lijden. Gelukkig hebben ze nog niet de handen eraan geslaan, maar het is in noord van Nederland wel zo, dat als een ambtenaar werkt, weigert, een christen, die weigert om een huwelijk in te sluiten, van een ambtenaar van burgerlijke stand. En die zegt, ik kan dat niet doen. Dan wordt hij ontslagen. Dat is vervolging. Ik heb eens een situatie in de Bethelgemeente. Hebben ze eens een interview laten houden door diegene. Dat was ook lang en is dan een breed in de pers uitgemeten. Dat iemand ontslagen werd, een vrouw werd ontslagen. Maar ik wil u dat verhaal, moet u eens luisteren als u de gelegenheid krijgt. Wat deze vrouw heeft meegemaakt. Hoe erg dat was. Hoe ontzettend erg. En niet alleen lokaal. Maar hoe ze werd afgeschilderd in de pers. Helemaal in de landelijke pers. Wat voor een gigantisch lijden dat daaraan ten grondslag gaat. Ik heb een vriend die gezegd heeft, een professor, die zei dat hij in wonderen van God geloofde. Hij is zijn baan kwijtgeraakt. Omdat je als wetenschapper mag je dat niet geloven. Er is lijden door de medemens. Lijden staat er door de Heer Jezus zegt in Lucas 21 vers 12, dat er lijden zal zijn door kerkelijke en wereldlijke overheden. Hij zegt in Lucas 21 vers 12, door u over te leveren in de synagogen en de gevangenissen. Er is enorm veel lijden op godsdienstig gebied en op wereldgebied. Ik vind het zo indrukwekkend in Lucas 4 vers 28, daar vindt u een geschiedenis, dat de Heer Jezus in de synagoge, daar ontvouwt hij zijn bediening. En wat er dan gebeurt, dat is, er staat, letterlijk staat er in Lucas 4, dat er dan staat, de synagoge werd met woede vervuld. De synagoge werd met woede vervuld. Ik zeg het nog eens, de Zoon van God is gekomen, de Messias die uit het Joodse volk is geboren, waar ze eeuwenlang eigenlijk over geschreven en over gebeden hebben. En hij is in het midden van het geestelijk centrum. En hij zit daar en hij maakt zich bekend. En de synagoge is met woede gevuld. Die woede is zo groot dat ze hem de stad uitdrijven en hem van de steile rots willen afgooien. De synagoge is met woede gevuld. Een lijden wat komt door godsdienstige of wereldlijke overheden. Het achtste, dat is dat Jezus zegt, en u zult ook door ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden. Het is een lijden door het huiselijke leven. Door het gezinsleven. Dat is een hele reële vorm. Ook Rietje en ik hebben daarmee te maken gehad. Toen we tot geloof kwamen. En natuurlijk was dat onbegrip en angst en onbekendheid van onze ouders. Maar er was in eerste instantie was daar afwijzing. We hebben daar diepe afwijzing ervaren. En hoe vaak is het niet zo dat er in gezinnen heel veel lijden en ellende is door meningsverschillen, door wrijvingen, door irritaties en het gevoel vaak van die samenhorigheid, die schijn van de samenhorigheid op te houden. En dan is er heel veel stil verdriet, omdat het niet gezien mag worden. Achter de voordeur is er heel veel aan de hand. En de schijn wordt opgehouden. En er is heel veel lijden. En Jezus laat het zien. Hij zegt, u zult ook de ouders en broers en familieleden en vrienden overgeleverd worden. En het laatste wat hij dan zegt, is lijden wat door ons overkomt, omdat we verbonden zijn met Christus. In Lucas 21, vers 17, en u zult omwille van mijn naam door alle gehaat worden. Waarom noem ik dat? Waarom laat ik dat zien? Want iedereen die daar zo naar kijkt, die zal zich ergens iets herkennen. Weet je, ik noem dat omdat ik zo bijzonder vind dat God zo gedetailleerd in zijn woord laat zien dat hij ervan weet. Ik vind het zo indrukwekkend toen ik deze passage aan het bestuderen was, dat er in één hoofdstuk op zo'n bijzondere wijze gewoon aangeraakt wordt, dit komt op je pad, dit kan op je pad komen, dit kan op je pad komen. Maar dan die ontnuchtering, vind ik, die woorden, Lucas 21 vers 18, daar staat, dat heeft me eigenlijk met stomheid geslagen, als je ziet waar het mee eindigt, dan zegt de Heer Jezus, maar er zal beslist geen haar van je hoofd verloren gaan. is toch in de hele context, denk je, ja, hoe moet dat nou? Hoe zit dat nou precies? Hij geeft een opsomming. Hij zegt, dit komt allemaal op je pad. Dat kan allemaal op je pad komen. Maar dan zegt hij, maar er zal geen haar op je hoofd verloren gaan. Dat geeft die soevereiniteit van God aan. Dat geeft die heerlijkheid van God aan. Dat hij alles weet. Dat hij het overziet. Weet je, het overkomt ons niks wat hij niet weet. Het komt niet tot je, zodat hij niet de controle heeft. Wij denken soms dat de controle verloren is. Maar hij heeft de controle. Hij heeft de regie. Hij heeft de regie. En hij laat toe wat we kunnen dragen. Hij laat toe wat er komt. Hij laat toe om het uiteindelijk, zeg maar, zin in het lijden te geven. Het is niet zinloos. Voor mij is het zo'n diepe genade dat er lijden is. En ik heb vaak meegemaakt dat toen Rietje in het hospice werkte, ik heb daar wel eens gezegd dat mensen geconfronteerd worden met lijden. En de grote vraag is eigenlijk waar mensen mee lopen, is dit nu zinloos? Want als lijden zinloos is, dat is denk ik nog een grotere verschrikking. Als je dus lijdt en het is gewoon zinloos. Het is een samenloop van omstandigheden. Het is pech hebben. Het is een ongeluk hebben. Maar het bijzondere is dat God zegt van er zal geen haar op je hoofd teloor gaan. Hij heeft de regie. Het heeft zin. Het heeft zin. Hij weet het. Hij ziet het. En hij beschermt je. Ik vind het zo indrukwekkend. Dat geeft me zo'n diepe, niet alleen zeg maar dat, soms kan ik ook terugdeinzen van wat allemaal kan komen. Ook als ik in zo'n situatie zit waar ik dus echt weet, nu ga ik iets zeggen, dat gaat me ontzettende problemen geven. Maar ik wil ervoor opkomen voor de Heere God, voor die waardes. Ik zoek het niet op, maar soms voel ik me gewoon gedrongen. En het liefste zou ik mijn mond houden. Omdat ik ook in mezelf heb van, ik wil het liefste ontwijken. Ik wil er liever omheen. Laten we het onderwerp maar op iets anders brengen. Maar dan voel ik een hart kloppen. En zeggen van, Emiel, nu is de tijd. En dan denk ik, oké, Heer. Dan zijn ook de gevolgen voor u. Dan moet u ook samen met mij, of dan volgen u ook in de gevolgen. En dan weet ik op grond van dit woord, dat God alles overziet. Nu is de vraag eigenlijk, moeten we dan lijdzaam daarop dat ondergaan? Ja, als ik dit zo opgeef, moeten we het dan zo fatalistisch laten gaan? Dat we zeggen, oké, we kunnen er niks aan doen, God is soeverein, laten we maar gaan zitten, het komt over ons heen. Het bijzondere is eigenlijk dat God zegt, als er iemand onder u in lijden is, laat die bidden. Laat hij bidden. En dat is een belangrijk iets. Ik heb daar in de herderlijke zorg grote fouten mee gemaakt. Want we zijn geneigd, en ik zie het ook om me heen, we zijn geneigd dat als er iemand lijdt, dat we het vertalen met, laat hij naar iemand gaan die voor hem bidt. Begrijp je dat? We hebben de neiging als iemand lijdt, dat je naar hem toe gaat, mag ik voor je bidden. Of dat iemand naar je hebt lijden te gaan en je gaat naar iemand en zegt, wil je voor me bidden? Maar het allereerste wat God van u vraagt, dat is, ik kom volgende week erop dat we samen zijn en dat we samen bidden en samen strijden. Maar het allereerste wat God van u vraagt, dat is, laat hij bidden. Degene die lijdt. Laat hij bidden. En dat is zo'n belangrijk principe. We hebben in de herderlijke zorg, als mensen kwamen met groot lijden, dat we dan zeiden, oké, we hebben geluisterd, we hebben vragen gesteld, we hebben naar je gehoord, we hebben je getroost. En dan komt dat moment dat je zegt, zullen we bidden? Wil jij bidden? Ik heb me wel eens afgevraagd, hoe komt het nou dat God zegt van, laat hij bidden. Je moet zich voorstellen, we hebben 5 kinderen en 5 schoonkinderen. Je moet zich voorstellen dat 1 van deze 10 wordt met lijden, diep lijden getroffen. Of ziekte. Nu komt 1 van die andere kinderen, die komt naar Rietje en naar mij toe en zegt, dit kind, deze zoon van u, die is getroffen door groot lijden. Wil je hem helpen? De eerste vraag die ik heb is als vader en zeker ook Rietje als moeder, waarom komt dat kind nu niet zelf? Waarom komt hij nu niet zelf? Waarom komt hij niet delen met mij wat er aan de hand is? Waarom spreekt hij een ander broer of zus aan die mij komt vertellen dat hij in nood is? Het is zo ontzettend belangrijk dat u gaat zien, dat we gaan zien dat het allereerste als iemand lijdt, dat hij niet naar iemand anders toe gaat om te bidden. Wil je voor me bidden? De hele schijnwerper komt op je eigen gebedsleven. Het wordt geopenbaard wat voor een intimiteit dat je met God hebt. Dat is eigenlijk wat ook gebeurt. Dat je ziet van, Heere God, u roept mij om voor mijzelf te bidden. Om mijn nood bij u kenbaar te maken. En dan staat je hele geestelijk leven staat in de schijnwerpers. Hoe jij een relatie met God hebt. Hoe intiem ga je met hem om. Hoe groot is je geloof. Weet je, het is niet goed om te bidden, om op het geloof van anderen te bouwen. Natuurlijk, er zijn momenten in je leven, en daar zal ik ook over spreken nog, dat je niet meer kunt. Er zijn momenten in mijn leven geweest dat ik gewoon zelf niet kon. Dat ik wel wilde bidden, maar ik kon gewoon niet bidden. Ik was zo doodmoe, zo geestelijk echt aan de grond. En dan was het heel fijn dat er mensen om ons heen en om me heen en het gezin en de kinderen en Rietje als eerste bij God gingen pleiten voor mij. Maar op het moment dat ik zelf kwam en zeg, Heer, ik heb lijden, ik ga er onderdoor, ik dreig er onderdoor te gaan. Wil die echt komen? Ik weet zeker dat dat met enorme kracht vervuld wordt. Dat ik bij de Heere God zelf kwam en Jacobus 5 vers 13 toepaste, als iemand lijden te dragen heeft, laat hij bidden. Daar is een geschiedenis dat we in 2 Kronieken 16 vers 12, heel droevig om te lezen. Er staat in 2 Kronieken 16 vers 12, Asa werd in het 39e jaar van zijn regering ziek aan zijn voeten. Zijn ziekte was heel ernstig. Desondanks zocht hij in zijn ziekte niet de Heere, maar de Geneesheer. Ik wil niet zeggen dat je niet naar een dokter moet gaan. Natuurlijk moet je naar een dokter gaan. Want God kan genezen door gebed en ik kan genezen door een arts. En ik kan op een wonderlijke wijze genezen, zodat je, want de meeste dingen waar we ziek van worden, daar genezen we van. Daar denken we helemaal niet over na. Dat als je ziek wordt, de meesten zijn wel eens ziek geweest hier en je bent genezen. En we denken niet erover na dat God genezen heeft. Maar hij heeft genezen. Maar je ziet hier bij Asa dat hij ziek is. En desondanks zocht hij in zijn ziekte niet de Heere, maar de Geneesheer. En wat je hierin ziet is dat hij bouwt op artsen. Zijn hele geloof is op artsen. Maar ik wil nog een ander aspect noemen. Wat ik ook zie. En dat komt best wel dichtbij. Maar geloof je bijvoorbeeld, ik zie dat mensen in de gemeente van Jezus Christus, heeft God echt een gave van genezing gegeven. Dat is heel bijzonder dat God de christenen een gave geeft van leiderschap. Een gave geeft van dienen. En zo is er ook een gave van de Heilige Geest van genezing. Maar u moet 1 ding, en dan zie ik soms, ik kijk soms naar die dingen, ben ook eens naar zo'n samenkomst lang geleden geweest. En dan zie ik eigenlijk dat er rondom zo'n persoon trekt een hele massa mensen mee. Pas geleden was hier in Roermond een samenkomst van Benny Hinn en ik, een vriend van ons die in de Levenskerk zit, daar samenkomst, die zei dat, dat er waren mensen vanuit Frankrijk gekomen. Over de hele, heel Europa waren mensen daar naartoe gekomen. En toen ik dit aan bestuderen was, toen dacht ik, oh Heere God, dat zijn ook onze geneesheren. Dat zijn ook onze geneesheren. Het zijn niet alleen de artsen, maar het zijn ook de mensen waar ik op vertrouw. Dat hij heeft die gaven, dus hij kan me genezen. Het is toch verschrikkelijk? Dat, het, dat je eigenlijk ziet dat je niet voor Gods troon komt en zegt, Heere God, u bent het. En natuurlijk is het zo dat als één lid leidt, dat vele leden dan ook lijden. En dat we het gezamenlijk doen. Maar deze tekst, die heeft voor mij ook de input, die heeft ook de kracht. Dat het niet alleen om artsen gaat, maar ook in ons eigen midden. Dat we iemand zo verheerlijken, dat we op hem gaan bouwen. Dat we de kracht daar halen. Weet je, als je de Bijbel bekijkt, dan is het zo dat het zo bijzonder is dat er geen pijl eigenlijk op te trekken is hoe te bidden voor zieken. Er staat nergens, afgezien dan van Jacobus 5, waar er staat dan dat de oudsten worden geroepen. Maar ik heb deze passage eens gelezen, maar je ziet dat Jezus raakt aan. Hij spreekt. Hij spuwt op ogen, hij legt de handen op, hij gebruikt speeksel en raakt zieke lichaamsdelen aan. Hij geneest in twee fasen. In handelingen zie je dat het door woorden gebeurt, door een schaduw, door doeken, door gebed met handoplegging. Daar is geen pijl op te trekken. En als je dat hele beeld dan ziet, dan zeg ik, o Heere God, waar het dus eigenlijk om gaat, dat is die uitdrukking van absolute geloofsafhankelijkheid. Ik denk dat dat de boodschap is. Dat je dus alles eigenlijk, als je de hele Bijbel eens bekijkt van een stukje afstand en je ziet alles wat over genezing gaat en je brengt een kaart, dan kun je geen structuur zien. Je kunt niet zien van, zo moeten we doen. Dit moeten we doen. Dat maakt het ook heel erg dat je afhankelijk bent van God. Wij weten, als we hier zeg maar in de gemeente stappen daarin willen zetten en God willen zoeken om voor de zieke en de lijdende mens te bidden, dan is er geen structuur. Je maakt het totaal afhankelijk van wie hij is en wie dat hij het doet in ons midden. En dat je niet een methode ontwikkelt, maar dat je dus echt ziet van, Heere God, er is geen methode te vinden. U doet het op zoveel verschillende wijzen dat u ons een andere boodschap wil geven. En dat is namelijk, doe het in complete afhankelijk van mij. Het moet een geloofsstap zijn. Het moet een geloofshouding zijn. Het is een geloofsafhankelijkheid. Ik wil zo u vragen om, als u met lijden te maken heeft, om deze week, om u ook echt voor te bereiden. Eerstens door te zeggen, Heere God, ik wil bidden. Ik wil komen met mijn lijden. Misschien ben ik wel naar anderen gegaan. Misschien heb ik wel op anderen vertrouwd. Maar in hoeverre ben ik nu echt voor uw troon geweest? Dat ik in mijn hele zwakte, weet je, als er nood in mijn leven is, heb ik ook de neiging om me vast te pakken aan mensen die raad kunnen geven. En dat is ook goed. Je moet ook raadsmannen hebben. Maar het is niet goed om je daaraan vast te klampen dat hij een oplossing zal geven. Zo is het ook met lijden. En dat je deze week echt zegt, oh Heere God, ik wil mezelf onderzoeken. Hoe ben ik nu bij je gekomen? Hoe ben ik nu voor je troon gekomen? Hoe heb ik mijn leven en mijn lijden zo bij je gebracht? En ik wil u ook vragen om u voor te bereiden op volgende week zondag. Zondag, dan wil ik eigenlijk na alle die preken te hebben gegeven over, het zal de vierde preek zijn, dan willen we echt, hebben we als oudsten ook overlegd en ook over gebeden, we willen ook deze zondag gebruiken om voor de lijdende mens in ons midden echt te bidden. En dat willen we eigenlijk doen, dat na de prediking, dat we gelegenheid geven dat u gewoon op uw plek bent en bidt en meebidt. En dat we uitnodigen van wie wil zijn lijden, waar kunnen we voor bidden. En dat hij naar voren komt, dan geeft hij kort aan wat hij voor welk gebed wil hebben. Dan bidt hij zelf en wij bidden met hem. En de gemeente bidt mee. Dat is echt iets, een stap in geloof die we echt willen nemen. Om het echt bij God te brengen. Dat we zeggen, u bent soeverein. En Heere God wil u zich verheerlijken. Aan de ene kant door genezing of herstel of in het lijden te komen en daar een oplossing in te geven. En aan de andere kant, dat als u niet een oplossing geeft en als u ook niet geneest, dan nog bent u een God die we willen verheerlijken. Omdat het een zin heeft dat u verheerlijkt wordt. U heeft ook gelegenheid om in de kringen daarover te spreken en je daarin voor te bereiden. Maar we willen echt een stap doen dat we God zeggen, o Vader, we willen als gezin bij je komen en voor uw troon komen. Laten we zo samen stil zijn. Vader, we willen zo in die stilte bij u zo komen en u ook echt naderen als de Heere der Heren en de Koning der Koningen. En ieder die hier zit, sommigen hebben met groot lijden te maken. En we willen u bidden dat u zich verheerlijkt en die grote vermoedigheid geeft om voor die troon van genade te komen deze week. En die troon te bestormen. Door deze prikken heen, Heer, willen we echt grote vrijmoedigheid daarin hebben. Dat we niet teleurgesteld zijn. Of dat we geen moed hebben. Of dat we ons niet vrijmoedig voelen. Maar een evenwichtig beeld hebben dat u echt soeverein bent en boven alles staat. Wil u zo door de weken ook spreken tot onze harten? Wil u spreken met die Heilige Geest? Wil u spreken tot de gemeente? Dat is ons gebed. In de naam en ter verheerlijking van uw naam en ter verheerlijking van uw Zoon Jezus Christus. En tot opbouw van uw koninkrijk. Amen.